De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door OTIP. Binnenkort wij techniek.
BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Thomas Schuurman.
Een jaar lang heeft u mij in dit programma horen vertellen over technische hoogstandjes. Soms zijn technische innovaties ronduit vergezocht. Er zit soms prietpraat tussen. Maar wat mij vooral opviel was het enthousiasme. De creativiteit en Hollandse koopmansgeest die overal in ons land techniek probeert op te stuwen. Ik heb echter besloten het stokje over te dragen aan Carlijn Meinders. En van Carlijn, hoe aardig, mocht ik mijn laatste onderwerp zelf kiezen. En dat is een andere passie geworden. Muziek. Door de digitalisering is muziek in 20 jaar tijd onherroepelijk veranderd. Maar soms ook zeker niet. We luisteren in deze uitzending naar ontwikkelingen bij twee populaire instrumenten, maar duiken allereerst de bekendste muziekstudio van ons land in.
Ik heb ooit een poging tot keyboard en percussie en drums gedaan.
Okay. De Wisselhoord Studios in Hilversum.
Heel snel duidelijk dat andere mensen dat veel beter konden.
Daar praten we met operations manager Rob Sanne.
Nou, we kijken en luisteren hier naar een live opname van de Common Linnets. Iedereen wel bekend, bandje rond Ulsit Lange. Het is een special opgenomen voor Fox TV, waarbij de volledige band, volledige bezetting van 8 mensen in totaal, live in de studio speelt. En het idee was om alles in 1 take op te nemen. Dus geen correctie achteraf. Geen autotune, niet knippen, niet plakken. Dus achteraf nog wel gemixt.
Maar dat maakt het juist moeilijk.
Dat maakt het juist moeilijk, omdat dan de hele band, ze staan allemaal tezamen in een ruimte. Wat wil zeggen dat als iemand een fout maakt, moet iedereen terug opnieuw beginnen.
Wat moet dan bijvoorbeeld echt goed gaan, behalve dat zij natuurlijk het nummer goed moeten spelen?
De overspraak tussen de verschillende microfoons bijvoorbeeld moet goed gaan. Nummer wat we nu horen zit er geen drums in, maar Ulse speelt heel zacht akoestische gitaar. Stel dat daar een drummer overheen gaat, dan moet de gitaar ook wel duidelijk hoorbaar zijn. Dus vandaar dat er een combinatie gemaakt wordt tussen de kabeluitgang van de gitaar en een echt microfoon aan de voorkant van de gitaar. Voor de kleinere nummers zoals dit wordt er meer microfoon gebruikt, omdat er dan geen last is van andere instrumenten. Voor de wat luidere nummers wordt dan iets meer van de kabelaansluiting gebruik gemaakt, want die heeft dan geen last van de drumherrie, om het zo maar even te zeggen.
En hoe lang zijn jullie bezig geweest met deze one-taker?
We hebben in totaal een dag opgebouwd. Het zijn 8 muzikanten en voor elke muzikant wel 5 of 6 microfoons. Plus het licht moest er eerst nog boven, dus het licht wordt eerst het plafond ingehezen. Camerakraan wordt eronder gereden, dan pas kunnen de instrumenten erbij. En dan één voor één iedereen soundchecken. Omdat het met beeld is, wil je liefst geen koptelefoons in beeld. Dat ziet er niet uit, dus iedereen moest op in-ears spelen. Maar we wilden wel de technologie gebruiken dat iedereen zijn eigen balans kan gebruiken of kan maken. Dus je ziet, voor elke muzikant staat een kastje waar ze elke andere muzikant onder een knop hebben. Dus ze kunnen zelf bepalen wie ze het luidst of het minst luid horen. Maar dat moet weer draadloos gemaakt worden, omdat zij met een belpakje achterop hun in-ears moeten kunnen aansturen. Dus dat was ook nog een puzzel om dat aan elkaar te knopen.
Ja, dan komen we in het Walhalla zelf. Dit is een studio. Hoeveel van deze studio's hebben jullie?
We hebben in totaal 2 van deze opnameruimtes, waarvan deze studio 1 is de grootste, ongeveer 120 vierkante meter.
In de ruimte staan de muziekinstrumenten natuurlijk. Een vleugel, meters kabels uiteraard, een oud orgel. Veel standaarden, hè, oude boksen voor gitaren, voor basgitaren wellicht. Wat maakt deze ruimte tot een goede ruimte om op te nemen?
Hij is groot, hij is droog. Ik bedoel dat je best wel met een grote band hier kan zitten. Je kan hier prima een orkest kwijt van 50 mensen. En die kunnen in een akoestisch goed klinkende ruimte te samen spelen. Dus samen in 1 ruimte muziek maken zonder dat je akoestisch van elkaar last hebt. Ja. Er zijn achterin nog 2 vocal booths bijgebouwd. Ja. Het zijn kleine ruimtes van ongeveer 2x2 meter waar je muzikanten of instrumenten of gitaarverstekers, wat je wil, in kan opsluiten. Als de deuren dichtgaan, dan heb je voldoende geluidsisolatie tussen die aparte ruimtes en de grote ruimte waar we nu staan. Waardoor als de gitarist bijvoorbeeld wel een fout maakt, dan hebben de andere muzikanten en de andere microfoons van die muzikanten daar geen last van. Dus dan zou je dat eventueel nog los kunnen corrigeren.
Ja. Dit ademt natuurlijk muziek, hè? Je ruikt het ook als het ware. Ja, zo voelt het bij mij in ieder geval.
Dat merk ik maken voor heel veel mensen. Ja. Het ruikt naar muzikant.
Ja. Nou ja, dat is geen onprettige geur, kan ik toch zeggen. Maar wat er staat... is niet hypermodern, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Een oud orgel.
Ja, precies.
Een oude orgel, oude versterkers. Ja. Zit die toch ook modern technisch vernuft in?
Alles wat je niet zit, wat in de wand zit bijvoorbeeld, is niet technisch vernuft, maar zijn gewoon goede kabels waarmee je al het signaal wat de microfoon opvangt met zo weinig mogelijk verlies in het opnamesysteem kan krijgen.
Maar dat is dus weggewerkt?
Dat is weggewerkt,
ja. Kan ik ook iets zien wat echt van de laatste tijd is?
Nou, 8 jaar geleden hebben we verbouwd. Een aantal dingen die we gewijzigd hebben is... De ruimte had eerst geen daglicht, dat hebben we er wel ingebracht. Het is toch wel fijn als persoon, als muzikant zijn... Dat je weet of het nog dag is of al nacht is. Mm-hmm. Het zijn een beetje nachtuilen toch, die mensen. Dus dat hebben we gedaan. Alle elektra, alle verlichting is vervangen. Verlichting met name omdat die nu kan gedimd worden. Staat nu best wel op standje ongezellig. Ja. Als je straks
weer is ook belangrijk.
Zeker, bijna nog het belangrijkste. Kijk, techniek en alles is belangrijk. Maar als de sfeer niet goed is, kunnen we eigenlijk allemaal meteen naar huis. Je moet zorgen dat mensen komen hier toch emotie brengen. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze zich thuis moeten voelen. Vandaar ook vaak de persische tapijtjes. Je ziet een hoop staande lampen. Er wordt, bijna de helft van de tijd wordt ook gebruikt om aankleding te doen. Ervoor te zorgen dat er een banksteeltje staat met een tafeltje waar een koffertje op kan. Mensen moeten zich toch thuis voelen, want alleen dan komt die emotie naar boven.
Een sigaretje, een fles whisky.
Bijvoorbeeld, we zijn wel een non-smoking facility, maar ja.
Van de Wisseloord Studios naar het meest bespeelde muziekinstrument ter wereld, de piano.
Ik ben Kevin Vos en ik ben een van de verkoopadviseurs bij Bol Piano's. En we zijn de grootste pianowinkel van Europa met 5 winkels hier in Nederland en België. En we verkopen eigenlijk alle soorten en maten vleugels. Van de goedkoopste instapmodellen tot topmoderne merken zoals bijvoorbeeld Bechstein, Beusendorfer en Steingrimper en Zeunen. Ja, een goede piano dat is deels smaak. Dat is altijd heel belangrijk bij het uitkiezen van een piano. Dat kan heel erg per persoon wisselen. Wat verschillende kwaliteit is, dat zit hem vooral in onderdelen... en ook de hoeveelheid handwerk en de kwaliteit van het handwerk.
Ja, we staan nu voor een Bechstein, toch wel een topmerk?
Ja, zeker. Dit is een van de topmerken van de wereld.
We zien gewoon een hooglands piano met 88 toetsen, hè?
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. 88 toetsen, dat hebben ze tegenwoordig eigenlijk allemaal. Ja, zoals je zelf al zegt... Eigenlijk alles wat er staat is zwart hooglands en 88 toetsen. Dus het lijkt allemaal hetzelfde. Maar
dat is het niet. Dus waar zit hem dat in?
Ja, er zijn geen twee pianos hetzelfde. Dus er zit hem bijvoorbeeld in de onderdelen. Dus de zangbodem is heel belangrijk. Dus dat is de klankkast van de piano. Het hout. Dus hoe dat gedroogd is, hoe dat bewerkt is, is heel belangrijk. Hoe de klank uit de piano komt.
Wat voor hout is dat bijvoorbeeld?
Dat is meestal sparrenhout, soms ook vichtenhout, afhankelijk van de kwaliteit en het prijssegment van de piano.
En dat luistert heel erg nauw?
Ja, dat luistert heel erg nauw. Dus er zit verschil in of bij een goedkopere, vaak een Chinese piano... dat bijvoorbeeld kort en snel gedroogd wordt in een droogkamer... of dat het bij topmerken, zoals bijvoorbeeld bij Beusendorfer... waar het gewoon 10 jaar buiten natuurlijk ligt te drogen.
Zo lang?
Ja, en dat is nog maar één onderdeel van de hele piano... waar de duizenden onderdelen in zitten.
Ja. En waarom is die zo belangrijk?
Dat is de versterker van je geluid.
We hebben hier een Hofman-piano...
Ja, een zangbodem kun je normaal gesproken niet direct horen. Maar we hebben hier eigenlijk een heel simpel apparaatje ervoor. We hebben hier een klein muziekdoosje.
Ja.
En als ik die aanzet...
Bekend deuntje.
Een heel bekend deuntje.
Furilize.
Dat hoor je in de pianowinkel ook al af en toe.
Ja. En vrij zacht nu als je eraan draait.
Ja, hij is vrij zacht inderdaad. En als ik hem dus tegen het houten zangbodem aanzet aan de achterkant van de piano... dan hoor je opeens hoe het versterkt wordt door die zangbodem. Dus ik ga hem er even aan de achterkant tegenaan zetten. En nu zet ik hem nog een keer aan.
Zo. Dat is wel een factor 10, zou ik zeggen.
Dat is zeker een factor 10, inderdaad. Dus dat is het belang van die zangbodem. Die maakt het geluid eigenlijk.
Ja. Wat bepaalt nog meer de kwaliteit van een goede piano?
Nou, wat ik al zei, de hoeveelheid het handwerk. Dus hoe bijvoorbeeld de piano is afgeregeld. Dus dat zijn echt de details. Ook in de touché, dus hoe die onder je vingers voelt en hoe die reageert. Dat is een hele belangrijke factor.
Wat voor materiaal zijn die toetsen eigenlijk?
De toetsen zijn van hout. En vroeger zat daar vaak ivoor op, het witte. Maar tegenwoordig is dat eigenlijk altijd kunststof, omdat ivoor al lang niet meer mag.
Nou dan.
Nee, precies, nee. Niet meer.
Nee. Die heeft hier natuurlijk ook niet staan, eentje met die voorvel toevallig.
Af en toe heb ik er nog wel een antieke tussen staan die het nog heeft, inderdaad. Maar dat is dan meestal wel 100 jaar oud. Als je een piano open doet en je kijkt erin, zie je al meteen een heleboel onderdelen. En dat is inderdaad wel een combinatie van factoren wat de klank maakt van een piano. Dus heeft die een hele schelle, hardere klank of een hele warme, romantische klank.
En dat bepalen die dingen van binnen?
Onder andere de hamerkoppen zijn daar heel belangrijk voor. Want daar zit vilt op hout gelijmd eigenlijk. En hoe harder dat vilt is, hoe harder en hoe scheller de klank van een piano is. Dus je ziet het bij die topmerken, daar wordt daar heel precies geïntoneerd, zoals dat heet. Dus dan worden met naaltjes worden de hamerkoppen een bepaalde hardheid of zachtheid gemaakt, tot ze allemaal op een perfect punt zitten dat ze de optimale klank hebben. Ja. En dat ook alle toetsen evenwaardig aan elkaar zijn.
Ja. Nou, kunt u er ook eens twee laten horen? Om het verschil misschien in piano's ook misschien voor de luisteraar duidelijk te maken. Ik denk dat het best lastig is van een afstandje als iemand in de auto bijvoorbeeld zit.
Ja, nou, we kunnen bijvoorbeeld, wat ik al zei, we hebben bij Bol Pianos hebben we ook hele goedkope pianos. Dus we kunnen bijvoorbeeld even voor het idee een wat goedkopere piano laten horen.
Ja. Een mooie houten.
Een Nederlandse rippenpiano. Ja. En als ik daarvoor gewoon even een paar noten aansla, dan hoor je meteen al even het type geluid. Dus deze piano heeft ook wel een vrij warme, ronde klank. En dat is puur smaak.
Ja.
En als we nu bijvoorbeeld weer even naar een andere uiterste gaan, naar een piano van ongeveer 30.000 euro.
Dus deze is 2.000 voor de duidelijkheid.
Ja, we hebben hier een prachtige Steingraber & Söhne piano. Een van de meest exclusieve merken van de wereld. We maken er maar 120 per jaar. En als ik hier hetzelfde op aansla, dan klinkt het weer heel anders. Je hoort ook goed hoe lang het doorzingt. Het heeft een hele volle, diepe, warme klank. En je voelt het ook onder je vingers in het touché dat het anders speelt.
Hoe vaak komt er iemand bij u binnen voor een elektrische? Want die verkoopt u ook?
Ja, die verkopen we inderdaad ook. Daar hebben we ook wel eigenlijk alle soorten en maten in. Van bij wijze van spreken een paar honderd euro tot een paar duizend euro. En daar komen ook heel regelmatig mensen voor. En die kunnen we dan ook laten zien en laten horen. Maar dan kunnen ze bij ons ook het verschil proberen tussen een elektrische en een akoestische.
Ja, want wat vindt uw pianohart hiervan?
Bij een pianowinkel al een beetje vloeken in de kerk, een digitale piano.
Maar goed ook.
Ja, het is eigenlijk helemaal geen piano. Kijk, je hebt tegenwoordig hele mooie digitale piano's. Maar het zal nooit een echte piano worden.
Laten we toch eens even horen, wat is het verschil dan?
Dus het haalt nooit de volheid, ook niet van een goed
dunne gek qua geluid.
Ja, het is veel metaliger. En je voelt ook, er zit geen mechaniek in. Dus je voelt het niet onder je vingers wat een echte piano doet. En de klankbeleving is heel anders. Het gaat niet door je lijf heen. Dus. Ja.
Is het eigenlijk een moeilijke markt geworden, die pianomarkt? Verkoopt u nog een beetje?
Ja, de markt is wel heel veranderd de afgelopen tientallen jaren. Deels doordat er gewoonweg veel minder muziek wordt gemaakt in Nederland. En ook deels door de opkomst van de digitale piano's. Ja. Maar we mogen wat dat betreft niet klagen. We zijn de grootste van Europa zelfs op het moment. Dus we doen het relatief goed, denk ik.
Ja, maar als we het afzetten tegen de Aziaten?
Nou, het grappige is, de meeste piano's worden in Aziatische landen gebouwd. Maar de toppiano's die gaan het meeste ook naar Aziatische landen. Dus vooral de Chinezen die geld hebben, die willen wel een Duitse piano. Toch altijd.
Gaan we terug naar Rob Sanne, de Wisseloord Studio's in Hilversum. Rob, zijn we even de controlekamer ingegaan. Met uitzicht natuurlijk op de studiovloer zelf.
Ja.
Wat maakt dit nu tot toch een technisch ontzettend complex geheel?
Ook hier eigenlijk weer een stukje akoestiek. Je zit hier in een gecontroleerde omgeving die volledig geïsoleerd is van de buitenwereld, waardoor je dus geen last hebt van mensen die aan het opbouwen zijn of andere studio's daarnaast. Belangrijk is dat je eigenlijk Dat je goed gecontroleerd kan horen wat er uit de luidspreker komt.
Er staan genoeg luidsprekers, zou ik zeggen. Precies. Hier zie ik een grote, daar achter je dus, voor je stuk of 5, 6.
Precies. Nou, je moet met name controle hebben over wat je hoort. En zeker weten dat wat je hoort, dat het ook juist is. Dit is de enige en de laatste plaats voor de muziek het pand verlaat. Dus wat we hier willen doen, is eigenlijk het volledige frequentiespectrum horen. En we moeten ervoor zorgen dat de controlekamer zelf, hoe die gebouwd is bijvoorbeeld, dat die niet te veel lage frequenties zelf gaat absorberen, want dan zou je ze met het pengpaneel meer lage frequenties moeten insteken om ze te horen. Dus wat er uit de luidspreker komt, moet ook evenredig door de controlekamer worden weergegeven.
Maar het moet wel lekker op je afkomen.
Het moet zeker lekker op je afkomen, maar...
Dat maakt hier natuurlijk dat als mensen hier een nummertje opnemen en het hier voor het eerst horen, dat ze rillingen krijgen van wow, wat ben ik een wereldartiest.
Klopt, maar wat je niet wil hebben is dat de balans tussen de frequenties, tussen de hoge en lage frequenties hier fout is. We kunnen helaas niet controleren hoe de woonkamers eruit zien en hoe de autosystemen klinken. Dus wat we hier eigenlijk willen doen is zorgen dat het voor zoveel mogelijk systemen out there, auto's, earbuds, woonkamers, sonosystemen, dat het op zoveel mogelijk systemen goed klinkt. Wat betekent dat je hier eigenlijk de middenmoot moet hebben.
Ja.
Dus dat hier geen verschillen zitten tussen het hoog en het laag. Dat alles vlak klinkt.
Ja. Nou staat er natuurlijk ook zo'n enorme mengtafel. Hè? En iedereen die thuis wel eens een keer een amateuropname maakt, die doet het op zijn computertje. En die ziet die schuiven als het ware ook. Hier in het groot, is daar nog veel aan veranderd de afgelopen jaren? Behalve dat het gedigitaliseerd is?
Voor een stukje gedigitaliseerd, voor een stukje ook niet. De mengtafel die we hier hebben is inderdaad digitaal. Hier naast Studio 2 staat echt nog een analoge bak. Uiteindelijk ga je toch de computer in. Dus uiteindelijk wordt het sowieso digitaal. De resolutie is verhoogd. Wat we allemaal kennen als de CD, ja, is het standaard huistuin- en keukenfotocameraatje, als je het even vergelijkt met beeldmateriaal. Mm-hmm. Des te meer pixels jij kan laten zien, des te dichter bij dat origineel is. Dat geldt voor geluid eigenlijk exact hetzelfde. Waarbij de CD, en de MP3 nog erger, een versie is met heel lage resolutie, dus met heel weinig pixels. Wat wij hier doen aan...
Dit is eigenlijk afgrijzelijk.
Ik persoonlijk wel, ja.
Maar dit kun je niet meenemen in je auto?
Helaas niet. Maar de technologie is intussen zover, de bandbreedtes en de snelheden van de internetverbindingen zijn intussen zo goed geworden dat de streamingdiensten intussen wel files in hogere resolutie aanbieden. Dus, mm-hmm. En dat is voor ons wel interessant. Dat mensen het eigenlijk kunnen afspelen zoals wij het hier gemaakt hebben.
Ja.
En dat kon door technologie een paar jaar geleden kon dat gewoon niet, omdat de mobieltjes gewoon maar weinig opslagcapaciteit hadden. En nu loopt iedereen met een telefoon van 200 gigabyte. Ja, daar past gewoon hoge kwaliteit muziek op.
Er zijn in de loop van de tijd natuurlijk wel wat artiesten hier geweest, hè, van naam. Michael Jackson zag ik, de Stones.
Zeker,
Elton John, Sting.
Zeker.
Nou, laat ze nog even wat lekkers horen dan. Het geluid herkennen we direct, toch?
Zeker.
Niet alleen van jullie, maar ook van de artiest.
Nee. Leuk verhaal hierachter is dat de Police in Studio 1, waar we nu zitten, de plaat aan het opnemen was. En dat het bandje, want de zanger moest inzingen, het bandje zat niks te doen. Dus die vroeg of Studio 2 beschikbaar was, want ze hadden nog een leuk idee. En dat is dit nummer geworden. De assistent die de koffie bracht, die kreeg de kans om met de band de Studio 2 wat leuks te doen. En dat is uiteindelijk dit geworden. En de doe is gewoon zo gebleven. Ze hadden geen tekst. Dus toen werd het op een gegeven moment maar de doe de da. En er is nooit wat anders voor gekomen.
We hoorden al over het ambacht piano maken. De gitaar is bijna net zo populair. Je hebt erbij die dag en nacht met dat instrument met 6 snaren bezig zijn. Robin Baart bijvoorbeeld is er zo eentje. Van het spelen in bandjes tot verkopen, van reparateur tot rodi. Hij bestiert het hele palet.
Robin Baart, heeft de gitaar nog geheimen voor jou?
Bijna niet meer. Ik ben een heel eind.
Is dat een lastig ding om te ontcijferen, die gitaar?
Soms wel. Gelukkig zijn er ook door de ervaring steeds meer soort van handvaten bijgekomen die je kunnen sturen om snel tot een oplossing te komen.
Nou, wat maakt nou een goede gitaar? Daarvoor heb ik mijn eigen meegenomen. Ja, inderdaad, dus er ligt nog wat stof op.
Oeh, een oude Paul. Oh, die dingen waren zwaar, ja. 79. Ja, het zijn wel vette dingen. Hoe lang heb je hem niet aangeraakt?
Nou, een paar jaar inmiddels. Kan je zeggen wat voor gitaar het is die je in je handen hebt?
Een Gibson DePaul was een budgetversie eigenlijk van de Les Paul. Het is eigenlijk één blok Mahoney zonder S-doorn top. Wel een gelijmde hals, je hebt geen binding. Zowel niet op de body als de toets. Je hebt wel een beetje een afgeronde body contour. Wat eigenlijk ook niet standaard op een Les Paul zit. Ja, eigenlijk een simpele, sobere versie van de welbekende Les Paul. Nou, daar komt nog geluid uit.
Ja. Ja, hij is vals.
Nou, die doet dat goed op de radio, hè? Ja, de snaren zijn ook goed vintage. Dus het zou geen overbodige luxe zijn om die een keer te vervangen. Maar zeker voor eigenlijk de leeftijd ziet hij er nog goed netjes uit eigenlijk.
Nu repareer je gitaren, je bouwt gitaren. Maar je bent ook vaak in de muziekzalen te vinden. Hè? Want je bent gitaartechnicus als het ware voor toch grote bands hier in Nederland. Voor Waylon. Jet Rebel werk je mee samen. Volgens mij mis ik er nog een paar, noem eens wat.
Op dit moment werk ik vast voor Waylon inderdaad. Jet Rebel werkte ik voor. Adje van den Berg is een vaste werkgever.
Maar wat doe je voor die mensen backstage?
Ik bereid hun shows voor in dat opzicht. Meestal bij de bands waar ik voor werk richt ik me op de gitaren. En versterkers en aanverwante dingen om dat te preppen. Dus eigenlijk gereed te maken voor een show. Gitaren moet altijd gestemd worden. Ik noem me eigenlijk altijd maar facilitateur van artiesten. Je zorgt ervoor dat zij eigenlijk zorgeloos het podium op kunnen stappen en een show kunnen spelen en zich eigenlijk nergens op hoeven te focussen behalve die show.
Wat bepaalt nou welke gitaar je geeft? Zit er zo'n groot verschil in?
Daar zit zeker een groot verschil in. En dat is meestal
ook als je eigenlijk elke keer toch dezelfde soort muziek als het ware speelt.
Nou ja, je hebt daar smaakjes in steeds. Het is eigenlijk een soort van een grote stoofpot. Zo werk je eigenlijk een setlist af van een uur of anderhalf uur. En,
hoeveel gitaren heeft Waylon bijvoorbeeld, backstage?
Je moet je voorstellen, die band bestaat uit 8 man. En er zijn zeker 5 poppetjes die gitaar spelen. Dus dan, volgens mij, standaard zitten we met 18 gitaren. Werken we.
Best een fortuin?
Ja, dat kan soms in de papieren lopen. Adje van den Berg die heeft 2 Les Pauls met zich mee. En daar redden we het ook prima mee. Een live show zal ook nooit helemaal exact hetzelfde zijn. Omdat je hebt gewoon dingen niet altijd in de hand. En het is gewoon een soort van oud analoog ding wat je aanzet. En dat, ja, soms werkt dat anders dan anders. Ja.
Is het een kwestie van stemmen, zoals we zo even ook met mijn gitaar hoorden? Of ben je ook een soort klankbord? Misschien wel een soort van mental coach?
Ja, het heeft er wel mee te maken. Je zorgt ervoor dat de artiest in kwestie eigenlijk met een gerust hart en eigenlijk relaxed de bühne op kan stappen. Zonder dat hij zich om zijn spullen druk hoeft te maken. En
gevoelige mensen, hè, zo af en toe.
Ja.
Krijg jij de volle laag?
Nu gaan er woorden in mijn mond gelegd worden. Dus daar ga ik niet... Daar ga
nee,
ik niet
zijn het alledaagse mensen, die muzikanten?
Ja, soms wel. Soms hebben ze wat meer liefde nodig. En soms moet je ze met rust laten. Dat verschilt gewoon.
Dank gitaarkenner Robin Baart. Daarmee zit mijn techniektour voor BNR erop. Dank voor het luisteren. Dank voor de reacties. En dank ook aan Techniek Nederland. Ik heb het met veel plezier voor u gemaakt. En ik wens Carlijn Meinders en Jos Hummelen dan ook veel succes met alle technische hoogstandjes die zij nog gaan maken. Natuurlijk kunt u op de site, de app of Spotify eerdere uitzendingen terugluisteren.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.